Hey, Wouter hier. Na de zomer ga ik op tour met een nieuwe show en die show heet Met Blokjes. Vanaf eind september speel ik hem ruim 50 keer door het hele land, dus ik hoop je ergens te zien. Ga naar woutermonde.nl, check de speellijst en koop alvast je kaartjes voor Met Blokjes. Joe! Laten we naar het trauma gaan. Ik ben nog nooit zo enthousiast over een trauma.
Geloof ons, wij zijn ook niet enthousiast.
Moeten we tissues halen? Is het,
Nee, het is niet huilen. Maar het is wel...
Het was toen wel een beetje huilen.
Het was toen wel een beetje huilen, ja. Huilie was het.
Welkom bij de Elektra Podcast. Mijn naam is Wouter Monde. Ik ben cabaretier. En in Elektra Podcast praat ik met mijn collega's over hun slechtste, raarste en meest bijzondere ervaringen op en naast het podium. En deze keer praat ik met Slapstick. Een vijfkoppige groep die een combinatie maakt van fysieke comedy, choreografie en muziek. Slapstick was vroeger bekend onder de naam Wereldband. En ze bestaan uit Willem van Baarse, Rogier Bosman, Sanne van Delft, John Bittman en Jaap Rovers. En je hoort ze straks allemaal, behalve Jaap. Slapstick speelt over de hele wereld en won ook al verschillende internationale prijzen. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Slapstick. Ik heb volgens mij niet eerder met zoveel mensen aan de tafel gezeten. En dan missen we er zelfs nog één. Maar zeg allemaal even om de beurt je naam, want dan weet iedereen die luistert wie is op het moment dat je aan het woord bent.
Ja, ik begin. Ik ben John.
Yes.
Ik ben Rogier.
Ik ben Willem. Ik heb een beetje die neuzige stem. Willem.
Neus. Sanne.
Kijk.
Maar Sanne is die met die neus.
Precies, onthoud dat. Sanne is de neus. En jullie zijn Slapstick, voorheen de Wereldband.
Klopt.
En je zei net al, we heet Slapstick, want alles gaat ook mis op het podium. Dat is uiteraard jullie ding. Maar wat doet Slapstick? Omschrijf het even.
Slapstick is een groep van vijf mannen die vrij veel instrumenten bespelen en die een soort muzikale comedy maken. Dat is eigenlijk het ding. Puinhoop. Ja. Muzikale puinhoop.
Gek. Super tof.
Klopt dat?
Nee, klopt eigenlijk wel. We zoeken echt al 27 jaar naar een zo kort mogelijke zin. Ik heb deze nog nooit gehoord. Dus ik ben eigenlijk heel blij dat hij even het eerste
is het moment dat we erop zijn gekomen eigenlijk, wat we daadwerkelijk zijn.
Zo gezeik hebben we er altijd mee.
Dit kan in de volgende podcast bij jou. Kunnen we uitleggen. De vorige keer bij jou zijn we erachter gekomen wat we daadwerkelijk maken.
Heel blij dat ik jullie heb kunnen helpen op de zoektocht
naar mening in het leven.
Maar dit is inderdaad het ding wat al 27 jaar misgaat. Dat we daar niet op kunnen komen.
En dat mensen ook steeds elke keer weer zeggen, ja, ik wist niet waar ik naartoe ging. Ik wist niet wat ik moest verwachten. Ik wist niet hoe ik het moest uitleggen. Dat zeggen ze dan allemaal, ja. Dus wij komen dan ook niet achter.
Hey, nou ja, te gek. Heldere uitleg, denk ik. Ja. Nog steeds niet heel duidelijk, maar wel.
Oh shit. Toch niet heel duidelijk.
Nee. Sorry, dat bedoel ik niet. Nee, maar als je dit zegt, dan kan ik me voorstellen dat als iemand vanavond naar de show gaat, dat hij nog steeds binnenkomt en denkt, ik weet niet wat ik moet verwachten, anders dan muziek en volgens mij ook heel veel fysieke dingen en weet ik wat. Dat is te gek. En volgens mij een forum die in Nederland heel weinig voorkomt. Mondiaal gezien denk ik ook.
Nou, niet heel ruim. Nou, je hebt mondiaal heb je wel wat dat soort dingen. En in Nederland heb je het veel of meer gehad, laten we het zo zeggen. Ja. Zo van de meneer Maxi en eigenlijk ook Herman van Veen natuurlijk en zo. En dat soort
variété noemen we dat dan, hè?
Ja.
Een ouderwetse term, maar dat is wel de stijl waar we dan in zitten.
Ja, te gek. En dan even wat je zei, we zoeken al 27 jaar naar hoe we dit uit moeten leggen. Hoe begin je hiermee, 27 jaar geleden, met z'n vijven? Of op wat voor podia sta je dan?
Per ongeluk.
Per ongeluk en met twee violen, een accordeon en een contrabas.
Op straathoeken.
Oh, wat goed.
En gewoon een beetje liedjes spelen en kijken wat er gebeurt.
Ik vind op straat spelen, dat is een hele heftige omgeving.
Ja, maar het is ook wel, het is een beetje door, want het is en op straat spelen, maar dat was niet het enige. Want zoals ik me herinner, is het ook wel dat we aan het begin veel gingen repeteren. Wij speelden allemaal in andere groepjes. Jullie zaten bij Emmy Verheij vroeger. Nee, jij en Ro, denk ik ook. En jullie hebben bij Karel Kraaijhoff natuurlijk gespeeld. En wij kennen elkaar van het conservatorium nog van vroeger. Dus ze waren wel links en alles. En toen hebben we, dan ga je repeteren. Maar je weet ook dat als je bij andere clubjes speelt, dat je een grap uithaalt waar niemand op moet lachen de hele tijd. Dus je ja, weet ik het, je moet stemmen en je speelt een stom melodietje en dan zit iedereen aan te kijken, echt, moet dit? En dan dat gaat dan uiteindelijk een beetje mis. En als je dan een beetje gelijkgestemde tegenkomt, denk je, oh, dit clubje is misschien iets handiger om bij te horen dan andere dingen. Dus het repeteren alleen was al te gek. En dan ga je inderdaad op straat spelen. We hebben wat kleine dingen in Nederland gegaan. Toen gingen we naar het buitenland. En toen merkten we, of buitenland, dat klinkt veel groter dan het is. Dat was echt op straat in een, na twee weken niet douchen in Italië, in een stinkbus een beetje spelen. En dan de achterkamer, oh, dit vinden mensen heel leuk. Jullie moeten keihard lachen nu om, dat wij denken, ja, wij vinden dit ook leuk. Maar jullie schijnbaar ook. En zo ging dat elke keer een stapje verder. En goed, dus wel een kleine toelichting.
En want je zegt, dan kom je erachter, hey, mensen vinden dit leuk. Ontdekten jullie dat pas in het buitenland? Was het dat mensen het Nederland niet of minder leuk vonden dan? Of?
Nee, wel, maar je hebt een meer een soort Geronimo gevoel als je dan daarheen gaat. Weet je, dat je denkt, nou ja, dan ga ik ook vol gas. Maak het uit, niemand kent me hier, weet je wel. En dat heb je misschien in Nederland in het begin nog iets minder. Of zo, ja, weet ik niet.
We hadden vooral geen enkel plan of idee en we deden allemaal maar wat. En daar zijn we op die manier een aantal jaren aangemodderd. Tot we min of meer bij toeval Karel de Rooij tegen het lijf liepen. En die ons toen geholpen heeft om
en
stap naar het theater.
En Karel is mini van Mini en Maxi. Hè?
Kleine van Mini en Maxi. Klopt.
Ja.
Ja. En Mini en Maxi, denk iedereen van mijn leeftijd weet nog wel wie het zijn, maar iedereen van onder de 35 denkt, wie?
Het is een soort muzikale comedy.
Puinhoop.
Ja.
Ja, ja, nee, maar een duo dat inderdaad ook heel veel muziek deed. Ook over de hele wereld heeft getoerd. Want jullie ontmoeten hem en hij heeft jullie het theater ingetrokken. Of wat was zijn invloed?
Nou, dat is precies wat hij gedaan heeft. Hij is met ons gaan werken. En de puinhoop die wij hadden, daar zag hij iets in. En hij heeft geholpen dat te stroomlijnen. Ja. En hij heeft ons een manier van denken geleerd. Van hoe je met onze ideeën uiteindelijk een gekke muziektheatervoorstelling maakt.
En het is, wij hadden dan in Den Haag gestudeerd en we hadden wel eens in Amsterdam hadden
nee,
we in
Willem.
Willem en ik, ja, excuus.
Conservatorium.
Op het conservatorium. En Sanne die had in Amsterdam wel eens het Pleintheater, dat kende jij dan. En dan konden we daar een soort van deal sluiten. En dan konden we daar een soort puberale voorstelling één keer per jaar spelen. En dat was heel stom. Maar wel ook hilarisch. We hebben nog wat videoopnames waar we soms heel hard om moeten lachen.
Wat deden jullie? Want je zegt neerbuigend, stom.
Nou, maar kan jij heel even paasei uitleggen? Dan hebben we dat gewoon gehad. Ja, dan weten we een beetje.
Onze tweede tussen aanhalingsvoorstellingen hadden we. Ik had een paasei gekregen van een hele grote van de vrouw van Karel Kruijhoff.
Ja.
Daar zaten wij toen nog wel of niet bij in de band. Ik geloof het wel, ja.
Karel Kruijhoff is
de bananionspeler van Maxima's Huwelijk.
Ja.
En ja, om maar een beetje te benadrukken wat voor jonge honden gekke onzin we ter plekke bedachten. Ik ging met het chocolade paasei ging ik mijn tanden poetsen met een elektrische tandenborstel. Ik ging het chocolade ei opeten en daarna tanden poetsen. Tijdens het eten ging ik tanden poetsen terwijl er een soort hardrocknummer achter mij werd gedraaid. Het gespeeld. En ja, het was echt niet. Het slaat nergens. Het is verschrikkelijk.
Het duurde ook veel te lang.
Veel
want
te lang.
Hij was met dat chocolade-ei bezig.
Het ging alle kanten op en, die chocolade ook.
Maar er zijn nog steeds mensen die in onze voorstelling komen. Die daar dan bij waren. En die dat nog steeds zien als het hoogtepunt in hun leven.
Ja. Van hun leven zelfs. Ja. Want ik bedoel, die mensen die komen terug. Hoe reageerden andere mensen in de zaal hier? Ik kan me voorstellen dat er ook mensen in de zaal zitten die denken, waar kijk ik naar?
Ja, maar dat was het toen ook zeker. Trouwens, even voor de zekerheid, want John is onze long lost brother. Die is er later bijgekomen. Die was in die periode nog niet erbij. Maar dat voelt niet zo. Dat zeg ik niet om netheid, maar daarom zegt John nu niks. Want hij denkt, ik hoor de hele tijd die verhalen tijdens het eten. Ik ben er wel klaar mee. Dus heel even door de zure appel heen, John. En dan,
ik ben het al 15 jaar gewend om deze zure appel steeds aan te moeten bijten. Dus
sowieso straks ook heel benieuwd naar het verhaal van iemand die dus dit ziet wat al 12 jaar bestaat en denkt, oké, hier stap ik in. Dan stap je ook in iets bijzonders natuurlijk.
Ja. Nee, ja, nee, toen was het natuurlijk... Kijk, er zijn mensen die nu nog steeds komen... die dat ook gezien hebben. Maar dat is een heel select gezelschap op één hand te tellen. En die hebben het daar natuurlijk nog over. Dat is allemaal reuze leuk. Maar dat was echt niet goed. Het was echt niet goed. Het was heel grappig, maar echt niet goed. En Karel, die heeft inderdaad ons toen... Dat wou ik zeggen inderdaad. Want wij, Willem en ik dus uit Den Haag. En op de Toussaintkade was een soort theaterrestaurant of ding. En die hadden dan een soort hele sessies. Maar dat was op de maandagavond in mijn hoofd... was er dan een avond vrij... En toen hebben we daar kunnen regelen dat we daar elke maand, denk
elke maand,
ik, ja. Elke maand gingen we daar spelen. En toen dachten we, ja, dat is in ieder geval een ding om gewoon maar eens even iets ergens druk achter te hebben. Dat we dan dingen gaan uitproberen. Zijn we elke maand daar gaan spelen. Hebben we auto's uitladen, gedoe met openbaar vervoer in de bus met je tuba. Het is niet... Echt ook helemaal niet leuk, maar toch doen.
Tuba is ook echt wel het
ja, dat wil je niet
voor in het openbaar ja, vervoer, samen echt... met de contrabas.
Ja, ja, nou precies
en,
dat.
En een concertvleugel. Ja, maar... ja.
Nee, ja, dat was het inderdaad. En dan gingen we daar spelen. En daar kwam Karel kijken. En jij had wel al een beetje... Jij kende zijn dochter ook al wel. Wiens dochter kent Willem niet? Zeg ik heel even bij. Dat is ook weer zo.
Heb jij dochters?
Om juridische redenen ga ik niet.
Nee,
niet.
Nee, 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 maar dus er was wel wat contact. Maar hij kwam toen kijken en toen, toen kwam dat eerste contact. En heeft hij dat in goede banen.
Want dit is de start van jullie theatercarrière. Ik ben er wel heel benieuwd. Als jij ook al net zegt, wat je 2 weken in een bus stinkend aankomen in Italië. Wat voor dingen hebben jullie dan in die periode gedaan? Als dit was voordat er een mate van organisatie en regie aan te pas kwam.
Balen dat er nog geen, dat er nog niet iets af was. Zeg maar, ik bedoel, wel lol hebben met z'n allen. En de hele tijd bouwen en de spelen op een waddeneiland op een camping. En dat je dan denkt, nou, dit is toch gaaf en dat gaan
zeker
we mee door.
In die tijd, die eerste jaren en met die bus naar Italië en naar waddeneiland, waren we gewoon een muziekbandje. We hadden gewoon gekke... liedjes en muziekjes die we speelden.
Daar zaten nog geen paasei, tandenpoets act dingen.
Maar wat daar wel begon te groeien, dat was de multi-instrumentale dingen die we gingen doen. We deden een Mexicaans liedje en toen dacht ik, ja, daar moet een trompet in, want dat is een Mexicaans liedje. Daar heb ik een trompet geleend van een vriend. Die ging ik dat oefenen. En ja, dan moest er wel iemand anders bas spelen. Dus dat was een begin. En zo groeide dat.
Heel leuk hoe je een trompet beschrijft. Alsof het een instrument is wat je even in een weekje leert spelen. Want goed trompet spelen is best lastig.
Goed trompet spelen is heel lastig.
Maar een liedje trompet spelen kan elke aapje in een week leren. Ja. Ik speel 13 seconden trompet in mijn voorstelling. Ik moet nog 7 keer. En ik ben heel blij dat ik geen trompet meer in mijn voorstelling.
Ja, maar dat hebben wij dus ook altijd.
Ja, dat is precies wat wij ook doen. Ja.
Bij elk instrument.
Wat is het lastigste instrument wat even jullie onder de knie heeft moeten krijgen dan? Of waarvan je aan begonnen bent en dacht, waarom...
Nou, ik trouwens, bandoneon, wat Karel Krajov speelt, ja. dat slaat nergens op zo'n ding. Dat slaat echt helemaal nergens op. Ik ben blij dat ik daar precies 1 stuk op kan spelen en nog geen toonladder verder, want het is echt, er zit geen logica in. Dus die vind ik eigenlijk een van de vervelendste. Maar...
Hij heeft mij een keer een stukje Cavaquinho in de maag gesplit. Met allemaal plus 13, min 11, plus 973 dominant akkoorden. Dat is zo'n klein Braziliaans gitaartje.
Ja.
Die snaartje. Dat was een stukje over Popeye. Dat was helaas. Die heb ook een keer een stuk sita in de maag gesplit. Heb ik ook heel hard voor moeten oefenen.
Maar het ergste was zo'n Indiaanse...
Had hij een beetje een soort Ravel melodie opgemaakt. En maar wat dit ergst is een stuk tape wat ik gewoon op piano moest doen, maar wat echt niet te spelen was. Dat was echt heel moeilijk. Ik speel redelijk piano.
Ja, ik kan echt helemaal
geen piano spelen. Maar daar heb ik heel hard voor moeten oefenen. Maar die muziek komen altijd wel zo'n beetje uit.
Tape is overigens wel de, als je het nou wil hebben over, sorry, over anekdotes die echt goed mis zijn gegaan, dan is tape is wel echt het ding. En John was daar ook bij. Dus eindelijk.
Kijk.
Ja.
Maar ik kon het wel.
Wat deed jij daar?
Ik speelde de instrument saxofoon.
Ja, omdat hij daadwerkelijk echt ook heel goed.
Was de naam van de act.
Ja, dat stuk heette tape of de act. En ik had dat bedacht en ik had een soort jazz het is echt weer zo vervelend eigenlijk. Een soort jazzmuziekje bedacht. Een soort oude jazz en helemaal geschreven. En jij, je bas waarschijnlijk gewoon. En dan
Roos. Alt-viool, ja.
Oh, speelde die alt-viool, ja. En dan sax. En dan, nou, en dan dat werd dan gespeeld. En er zaten de hele tijd breakjes in. Tam, pam, pam. Nou, dat. En dan had ik bedacht, dan doen we in plaats van een tapstuk, een tapestuk. Dus dan doe ik tape om mijn voeten. Dubbelzijdig tape. En dan hoor je, zo, dat. Nou, top idee.
Zo van alsof je kauwgom onder je schoenen hebt. Oh,
ja, toch zo, een beetje tape. En ik heb helemaal bedacht dat je dan aan het begin van de show al de hele tijd met van de toneeltape aan je voeten zit. Weet je al? Dat je denkt, toneeltape, wat vervelend. En dan uiteindelijk wordt het dan een stuk. Zo, helemaal bedacht. Dus ik die jongens voorstellen. Het is altijd een soort auditie voor onszelf doen. Ik die voorstellen. Nou, het is altijd een beetje moeilijke blikken. Maar bij deze zat iedereen wel, nou ja, dit klinkt als, het is een leuk stuk. Dus het is ook een leuke act. Dus nou, gaan we doen. En wij doen veel try-outs. Zo 35, 40 try-outs meestal, zoiets. Dus wij dat stuk doen. Nou, daar hebben we zeker 25 keer van dat stuk gedaan, tape. En elke keer was het behoorlijk geen succes. Het was echt vrij stil en niet zo kloppend. En het publiek dacht, nou, ja. Ja, die vond het in ieder geval een stuk minder leuk dan wij. En toen, elke keer weer wat anders doen en weer andere ritmes en gedoe. Zij speelde het fantastisch. Ik zat te kloten met die tape en dat werkte niet. Uiteindelijk dacht ik, jongens, ik heb het. Weet je wat we nu gaan doen? Er was wel altijd een beetje lach, maar ik dacht, het moet gewoon uit iets anders komen. Dus ik doe het met kuchen. Ik doe het niet met tape. Vanaf nu ga ik kuchen. Ik was in boven Karspel in het theater. Oh ja. Ja, jongens, we gaan kuchen en dan.
Thuis dit.
Ja, en ik zo, pam. Tam, tam. Zo, dan heet het zo door. Hele stuk gedaan, 2,5 minuut. Ik mijn stem kwijt en zij fantastisch gespeeld. En het. Nou, echt vanaf het eerste moment geen reactie. Echt doodstil. En we hadden ook echt bedacht dat het zo met jazz hands zou eindigen. En weet ik het al. En het stopte zo en het licht ging uit. En er waren 5 mannen heel hard aan het lachen. En dat waren wij in de coulissen. Omdat het stuk gewoon echt helemaal niet werkte. Dat
geen
is een
applaus. Helemaal
niks. Ongeveer zo slecht als dit verhaal. Zo slecht was het.
Ik vind het een heel goed verhaal. Ik kan me niks triesters voorstellen dan een nummer wat opbouwt. Wat moet eindigen met een grote finale met jazz. En dan helemaal niks.
Vanaf nu heet dat moment bij ons. Heet het ventilator moment. Dat je de ventilatoren van de lampen hoort. En dan.
En is het goed gekomen? Met
zeker niet. Dat is geschrapt en nooit meer teruggekomen.
Wat raar, want het klinkt. Toen jij het vertelde, dacht ik, ja, dit is hartstikke recent.
Je mag hem hebben, is. De scène. Het is echt topstuk.
Ja. Vind ik heel lief. Ik ga het hier met mijn regisseur over hebben. Of dit de volgende voorstelling. En hoe was dit voor jullie? Want ik kijk even naar de andere drie. Want dit was jouw idee. Hoe gaat dit als groep? Want er komt ook een punt dat jullie denken, ja, leuk idee, maar.
Hoe lang gaan we dit nog volhouden? Ja,
precies.
We gaan eindeloos door met dat soort dingen, tot het heel duidelijk wordt. Zo doen we dat.
Want 25 try-outs, dan had ik normaal al wel van een stuk gezegd, nou.
Ja, nee, we hebben iets met een ezel en een steen en gedoe en hardhoofd.
Er zit ook een praktisch element aan waarvan ik denk, hoe doe je dit? Op het toneel van het podium ligt natuurlijk vaak een balletvloer. Dat is gewoon een dunne plastic laag, zeg maar. Gewoon een zeil. Als jij goed stevig dubbelzijdig tapevers om je schoenen hebt gedaan, dan zijn er ook instanties waarbij je je voeten optilt en in plaats van dat je voet loskomt, dat je gewoon de balletvloer meetrekt. Toch?
Ja, ik weet niet of we echt nu de afslag moeten nemen dat we echt alle details van die scène gaan doornemen over de 20 soorten tape die we uitgeprobeerd hebben en hoe het aan de voeten moest en zo. Maar,
ik vind de toewijding heel interessant.
Zoals ik het herinner, de grootste probleem is niet dat je de vloer meetrok, maar dat hoe schoon je het dan ook maakte van tevoren, was er altijd stof genoeg op de grond, dat je na 3 maten geen geluid meer maakte. Dat je niet meer plakte.
Ja.
Welke tape dan ook. Dat was meer de gevaar dan dat je te hard plakte.
Ja, dat klopt. Ja, dat is waar. Ja, kortom, echt geen succes.
Ja? Wat grappig. maar want hoe is dit verder? Je zegt, we doen veel try-outs. Dat is denk ik sowieso nodig, omdat je al met zoveel bent. Je doet natuurlijk ook je repetities, maar.
Veel repetities?
Om het dan voor een publiek ook nog goed over te krijgen met z'n allen. Wat zijn andere dingen die mis zijn gegaan tijdens try-outs? Want als je er zoveel doet, heb je natuurlijk ook heel veel ruimte om gewoon heel erg te experimenteren. Wat werkt wel, wat werkt niet.
Ja.
Zijn er nog andere nummers die glorieus zijn overleden in de try-out periode?
Ja, er sneuvelen heel veel nummers bij de try-outs.
Zijn ze meer sneuvelen bij de try-outs dan uiteindelijk in de voorstellingen komen?
Zeker.
Ik bedoel, de berg van gesneuvelde scènes ligt hoger dan de berg van succesvolle.
Maar dat is bij jou hetzelfde, toch? Denk
ik. Schrijven is schrappen. Dus
en dat comedy of humor is gewoon moeilijk. Dus in de zin van dat je weet, je kan er zelf om lachen. Maar als er 400 man publiek zit die niet moet lachen, dan heeft het geen zin. En dan moet het eruit. En dan ga je wel schaven de hele tijd, maar dat duurt dan heel lang. Dus je komt heel veel scènes tegen die na 25 keer pas echt duidelijk zijn dat ze niet werken.
Hele eenvoudige dingen die wel eens misgaan. Ja, bij die ene scène die we nu ook weer doen, waarbij ik een banjo over mijn hoofd geslagen krijg. Dat heeft niks met een try-out te maken, maar we hebben die scène nu een keer of 800 gedaan of zoiets. En John heeft een banjo en die slaat hij over mijn hoofd. En als je het zo vaak doet, dan sla je ook wel eens mis. Ja, of raak. Het is maar hoe je het zegt. Maar dat is... één keer was het echt goed raak. En daarna misschien nog eens een keer een beetje raak. Maar die blijft altijd leuk. Ja, dat klopt.
Ja. Maar wat... En dit vraag ik aan jullie allebei. Want als je zegt, we doen het 800 keer, dan gaat die 780 keer gaat het prima, of 790 keer. En dan die ene keer dat je hem wel gewoon hard op je kop krijgt.
Ja, die hoort erbij.
Ja, natuurlijk. Ja. Dat gebeurt. Maar je staat ook voor een zaal.
Dus zie je ineens al dat bloed zo hier langs je wangen.
Nee, over je hele gezicht en op je shirt. En op dat moment, hoe de scène toen in elkaar zat, sloeg ik met die banjo. Nou, dat ging mis. En het bloed over zijn hele mond, over zijn bord. Beschrijf even, wat voor scène is dit? Een scène waar we elkaar met instrumenten slaan. Het is een classic, het is echt slapstick. Het is de slapstick scène in de slapstick show. Ik zal vertellen wat ik in mijn hoofd had. Ik dacht, dit is een banjo die gewoon toneel, zeg maar, net over je hoofd gaat. En jij doet, weet je, zoals je zo'n fake klap in je gezicht krijgt.
Nee, het is heel mooi. Het is ook, vind ik, de mooiste apparaat die we hebben. We hebben het heel lang. Het is gemaakt door Thierry. Door een vriend die heet Thierry. En die heeft een banjo gemaakt. Dat is volgens mij, als ik het goed zeg, uit een voormalige top van een vuilniscontainer.
Klopt.
Met een plastic ring aan de binnenkant. Die je zo met een vastbinder klemt. Dus elke avond. En dat is gelijmd aan een gitaarnek.
Ja.
En die heeft op de achterkant van die stemknopjes. En elke dag, ga ik nu ook doen, over een half uur, doe ik een stuk A1 papier door dat container, dan klem ik hem dicht en lijkt het op een banjo. Heeft snaren en ik sla dat letterlijk over de hoofd.
Het is het enige instrument dat we hebben waar je niet op kunt spelen.
Ja, precies.
Ja.
Maar dat ziet er uit als een banjo. Er staat er de hele tijd op toneel tussen de andere banjo's en mandolines. En Xanne krijgt het dan op een gegeven moment over zijn hoofd. En die ene befaamde, beruchte keer. Nou, dan sloeg ik mis. Nou, ik zie meteen, het gaat bloeden. Het gaat heel hard bloeden, want je hebt heel veel bloedvaten op je neus. En de scène zit nu niet zo in elkaar. Maar toen, wat gebeurde, nadat ik hem sloeg, werd Sanne heel boos. Jaagde ons allemaal, alle vier, achteraan. Tilde hij zijn contrabas boven zijn hoofd als een soort Goliath. En rende ons in cirkels op toneel achter ons aan. Alsof dat ding een soort grote battle axe was. En dan
dat was allemaal onderdeel van de act.
Van de act, dat is onderdeel van de act. Ja. Maar die daad, ik zal het nooit vergeten hoe dat uitzag. Dit was een soort horrorfilm. Want hij trekt een heel boos gezicht. En ik wist niet, is die nu echt boos of niet? En hij was heel kwaad en rood en dat bloed over zijn bord. En hij had een witte wifebeater aan zijn. Dus die witte wifebeater was ook helemaal rood van bloed. En hij ging achter me aan met die kontenbouw. Dit is het. Dit keer, dit is nu voorbij. En dan rennen we allemaal eraf. En dan zag ik hem de coulissen. En ik zag ze dan gewoon een beetje de normaalste zaak van de wereld voor de volgende scène aan het voorbereiden. En ik vraag, gaat het? Ja, waarom? Wat? Ik denk dat hij het niet eens door had. Misschien moet je naar Pietje. Pietje was on stage manager op dat moment. Misschien moet je even naar Pietje. En je hebt een beetje bloed. Zelf wel.
Maar we hadden die andere keer dat Willem bovenop jou viel. En dat merkte jij wel.
Ja, dat merkte ik heel erg, ja.
Het was in Manchester, was dat toen.
Ja, maar dan zag je er niks van. Maar dan viel Willem op de achterkant van mijn hoofd. Van een ladder, met ladder en al, op de achterkant van mijn hoofd en nek. Van 2,5 meter hoog, 3 meter hoog, zoiets. Ja, en dan was ik even oud en dan...
En heb jij de rest van de show niet meer meegespeeld?
Nee, ik heb niet
meer. Nee, toen zijn we naar de eerste hulp in Manchester geweest. We zijn met jou daarheen gegaan. Ja, dat was minder, maar is goed gekomen.
Ja.
Hij leeft nog. Hij is iets dommer geworden, maar hij heeft ineens een Amerikaans accent ook en zo. Maar verder is het vergissen.
Dat heb ik in tekenfilms gezien. Dan moet je zorgen dat het nog een keer.
Ja, precies.
Maar je vertelt er heel cool over met, nou ja, naar de eerste hulp geweest, was alles weer oké. Als jij de rest van de voorstelling niet meer... Want jullie hebben de voorstelling nog wel uitgespeeld.
Ja, dan speel je hem wel uit. En dan dat is dan ingewikkeld. En je om twee redenen. Want en scènes, dan mis je iemand. En die heb je nodig voor die scène. Plus dat je je zorgen maakt. Maar dit was wel echt een hele unieke. Dat er echt een show niet... Of zeg maar dat iemand een show niet uit kon spelen. Dat...
En trouwens, we zeggen de rest van de show. Er was anderhalf stuk.
Ja, precies. Het was een anderhalf stuk. Dus okay. Ook nog wel mee. En we zijn sowieso nu... Of
even, hoe leg je dit uit als je op de eerste hulp...
Hey, Wouter hier. Ik heb even een snelle tip voor je tussendoor. Op zondag 15 juni staat Slapstick in het openluchttheater Caprera in Bloemendaal. En daar zijn nu nog wel kaarten voor. Dus ga ze zien.
Komt.
Precies. Nou, het mooiste in Engeland is, wat niet zo heel mooi is, maar dat is dat je
uiteindelijk... Engeland trouwens, Inner City Manchester.
In Inner City Manchester is dat je eigenlijk op die hele eerste hulp niet eens komt. Je komt daar aan en vervolgens zegt ze, ja, daar is een stoel, ga maar lekker zitten. Tussen al die andere crackheads en de mensen die...
Gunshot victims
en weet ik het allemaal. En we roepen je wel om als je aan de beurt bent. Ja, maar ik heb echt pijn en ik ben benieuwd wat er aan de hand is. En toen hebben we zo eens even 1,5-2 uur gewacht. En toen heb je uiteindelijk maar een vriend / huisarts gebeld die jij kende. Om even alle symptomen door te spreken. En toen zijn we maar weer gegaan. Want we kwamen helemaal niet op die eerste hulp.
Wat de dame letterlijk zei, we zijn wel in een rij gaan staan. Dat duurde bijna een uur. En uiteindelijk naar de dame die je zet ergens om welke wachtkamer je wou. En zij zei... Iets van, heb je een meswond? Een stabwond? Nee. Zit er een kogel in je lijf? Nee. Nou, dan ga maar daar zitten. Dat gaat iets van 4-5 uur duren.
Ja,
dus,
ja, dat. Ja. Ja, dat was heel stom was dat daar.
Ja, dat was heel stom.
Jullie zaten gewoon een beetje bier te drinken toen. terwijl het allemaal gebeurde.
Ja, een beetje op de app kijken of het echt is.
Oh, wat goed.
Ja.
We hebben Italië al gehad, Manchester. Jullie spelen redelijk over de hele wereld.
Nou, we kunnen natuurlijk ook het verhaal Nieuw-Zeeland en hoe dat uiteindelijk verliep.
Ja, volgens mij hebben we twee dingen die nog wel goed zijn om te noemen. Als in Nieuw-Zeeland is belangrijk omdat het rond of eigenlijk echt exact op corona-uitbraak was. Dat we daar waren. En de andere is een ding wat eigenlijk tot voor kort een trauma was, waar we het nooit over hebben. Maar dat we dachten, nou, deze podcast is misschien wel echt de perfecte
omdat er een plek is voor trauma's, dan is het hier, ja. Absoluut.
Dus welke wil je eerst? Zeg het maar.
Ja, wat lastig. Jullie kennen de verhalen. Ik niet, maar...
We hebben niks voorbereid trouwens, want het klinkt nu net alsof we het helemaal voorbereid hebben, maar dat is niet meer. Dus we hadden het er net over in de artiestenfoyer.
De uitleg over wat jullie doen had ik niet de indruk dat het heel erg voorbereid zou zijn. Dat is heel oké. Laten we beginnen dan met Nieuw-Zeeland. Dan eindigen we met een trauma. Dus altijd lekker om met
altijd lekker om een trauma te eindigen, ja. Jij?
Nee? Oh, nee, ga maar. Ja, we hadden een hele mooie tour naar Nieuw-Zeeland. Dat was voortgekomen vanuit onze trip die we in Edinburgh op het Fringe Festival deden.
Ja.
We werden uitgenodigd om op het Nieuw-Zeeland Wellington...
New Zealand Festival of the Arts.
Festival of the Arts. Om daar 4 avonden in een super mooi groot...
Sorry, want af en toe hoor ik dingen dat ik denk, ja, maar dan ben ik ook benieuwd. Want Edinburgh is een gek festival. Een maand lang comedy overal in 100.001 zaaltjes, maar ook heel veel op straat.
Ja.
Maar ook niet per se een makkelijke plek.
Klopt.
Zeker.
Wat voor iets hebben jullie daar gedaan? In wat voor locatie speelden jullie?
We hebben het 2 keer gedaan. En die ene keer waar hij het over heeft was 2017. En wij hebben na veel overwegen bedacht... Als we naar Edinburgh gaan, dan hebben we bedacht... Nou, misschien moeten we vaker in het buitenland spelen? En dan vroegen we mensen hoe. En dan zeggen je moet op Edinburgh spelen. En dan dachten we, nou, dan moeten we misschien proberen. Maar we hebben wel echt alles op alles gezet. En elke cent bij elkaar gesprokkeld van oma's en moeders.
Financieel is dat...
Ja, het was heel heftig. Is heel heftig. Het is echt een mega risico. Ja. Voor hebt, een band als wij.
Ja, en je hebt sorry, kleine onderbreking. Want het was wel een te gekke situatie dat we wel mochten. Ja, want even los van het feit dat je voor overnachtingen en dingen... en dat je risico neemt qua kaartverkoop. Maar je moet ook wel uitgenodigd worden. Je kan niet... Ja, je kan op een Z-locatie kan je lekker gaan staan... maar dan komt er niemand kijken.
Precies.
En wij wilden op een A-locatie staan. En we hadden wat dingen opgestuurd... nadat we goede recensies hadden gekregen voor die show. En toen kregen we door... nou, zullen wij eens even een deal gaan sluiten? Want we willen jullie eigenlijk wel heel graag hebben. Sorry dat ik...
Dat komt allemaal nadat je überhaupt mag. Als je überhaupt mag, dan moet je alles bij elkaar zetten. En dan dachten wij, nou, scheid, als we erheen gaan... pakken we echt out. Dus we gaan echt de beste tijd, de beste theater. Dat is hoe beter een tijd, hoe beter een theater. Dat hoe meer het kost.
Ja.
En we hebben met z'n 14 in een 3-slaapkamer appartement een maand lang gewoond. We hebben 7 keer per week gespeeld. En wonder boven wonder ging dat heel goed.
Ja, het is echt een over dingen die misgaan gesproken. Het is een godswonder dat die maand goed ging.
Ja.
Het had ook met het huiswerk te maken wat we hadden gedaan. We hadden van tevoren, degene die daar dan over gingen, allemaal contact gezocht met allemaal boekers van over de hele wereld. Want kom je dan en dan, kunnen we dan met je kletsen. Ja, dus dat, er was een heel schema van dat onze manager en degene die erbij hoorden, al die boekers die kwamen naar onze show.
Okay. Dan is het nog steeds een gok, maar wel een hele educated guess in die zin.
Ja. Nou, het blijft inderdaad een hele grote gok, maar we hebben echt alles op alles gezet om daar proberen iets uit te halen. En dat lukte dus.
Ja, want zeker ook nou ja, al financieel. Je hebt dus die zaalhuur. Dan zit je er inderdaad met 14 man een maand lang. Je hebt je onderdak, je hebt je eten. En dan heb je nog geen cent terugverdiend.
Nee, dan moet je kaarten verkopen. En dat ging goed trouwens. Daar hadden we niet over te klagen, want de recensies waren goed daar.
Ja.
Dus dat ging goed. En daarna, je moet ook bekijken wat voor investering je doet, zeg maar. Dus je gaat daarheen. En zeker als je met veel mensen bent, dan kosten die overnachtingen gewoon hartstikke veel. Maar als je dan vervolgens in het buitenland en in Frankrijk en in Duitsland en in Engeland en uiteindelijk Nieuw-Zeeland. En nu plukken we nog steeds de vruchten ervan over de hele wereld kan spelen. Ja, dan heeft het zin gehad.
Ja, het is een hele goede lange termijn investering.
Ja.
En ik vind de Fringe ook een geweldig festival. Daarom vind ik het ook heel leuk om te horen. Waar speelden jullie?
Ja, George Square Theater.
Ja, dat heette afgelopen jaar trouwens anders. Of 2 jaar geleden heette het niet meer George Square Theater, maar iets anders. Maar het was bij Assembly.
Ja, een mooie grote zaal. Het festival.
De 1 na grootste zaal die Assembly heeft.
Ja.
Daar, wat een prachtig tijd van de dag ook. Want dat maakte heel veel uit. We waren om 6 uur. Dus precies goed voor niet kinderen die een middagshow zoeken, maar toch wel kunnen komen. Als het moet. En ook niet dat mensen helemaal lam waren van bier drinken in de stad. Maar wel 1 of 2 op hadden. Want zo gaat dat in Edinburgh nou eenmaal.
Ja.
Dus het was eigenlijk een soort perfect storm van omstandigheden voor ons.
Ik wilde inderdaad al zeggen, hebben jullie ook late shows moeten doen? Want die zijn er ook berucht. Maar dat is,
Late shows hebben we niet, want we zijn een 2e keer naar het Fringe geweest. En toen hadden we een andere tijd. Hoe laat speelde?
3 uur 's middags.
3 uur 's middags. En dat voelde gewoon een stuk minder fijn. Daar was gewoon de locatie en de tijd was gewoon een stukje minder. Ja, je probeert eens wat. Maar daardoor weten we nog beter hoe goed die eerste locatie was. En hoe tof het was dat we daar mochten staan ook. Dat was gewoon super tof. En je hebt dat echt nodig. Als je,
Die 2e keer was minder succesvol misschien. Maar ook daar hebben we toch nog heel veel uit.
Zeker. Er was zeker geen slechte zet geweest om dat te doen. Maar dat dan merk je gewoon meteen het verschil, zeg maar. In welke tijd je er staat.
Ja. En waarin merk je dat? Wat zijn dingen die dan op?
Je wil eigenlijk die mensen hebben die inderdaad 2 biertjes op hebben. Of 1. En die dan naar de show komen en er al zin in hebben. Die wil je hebben. Dus je wil niet de kinderen hebben die zeggen, moet ik hierheen? Of die een kindershow verwachten, die wil je niet. En je wil niet de ladder zatte mensen hebben die naar een comedy show gaan van een beroemdheid en die al blij zijn als die beroemdheid überhaupt binnenkomt. Dat wil je ook niet.
Maar het maakt ook heel veel uit de klik dat je hebt met de productiehouse.
Ja.
Dat maakt heel veel uit. Ik wil geen namen noemen, maar de klik met die eerste keer was gewoon beter. En die snapte ons beter en die had meer, hoe zeg je dat?
Ze horen toch niet daar.
Ja, precies.
Dus maakt niet uit.
Ja,
naam en rugnummers.
Nee. Maar ik bedoel, de eerste keer waren we op een plek waar je bijvoorbeeld, dit is ook een mooi ding, ons trucje, wat je moet daar parade maken, net als hier op de parade. Je moet gewoon op straat gaan, elke dag. Het is kut, het is echt de allerergste wat er is, maar je moet het doen. Elke dag, urenlang op straat, flyeren noemen ze dat daar, je flyers outdelen. En je kan niet, want 99% van de acts daar, want er zijn 5000 acts in die stad elke dag. En die lopen rond en die huren tieners in. En die handigen gewoon flyers uit. Kom naar mijn show, kom naar mijn show. En die acts die iets hebben wat niet vervelend is voor de voorbijlopers, maar wel bijzonder. Dat zijn de succesvollere flyers. En wij hadden een geniaal zet gemaakt. Wat ook toch met moeite, maar is uiteindelijk wel heel erg gelukt. We hebben allemaal rariteitsfietsen meegenomen uit Nederland. Dus we hadden een mega grote bakfiets. Van die ouderwetse soort tractor van een bakfiets.
Ja, zo'n echte jaren 50,
ja, jaren 50
bakfiets.
En ons lichttechnicus en zaterdagavondtechnicus fietsten erop. Terwijl Rogier in de bak zat met zijn tuba te spelen. Sanne, je ziet het niet, maar hij is de grootste van ons. En hij reed op een mini soort clowns mountainbike. Tromboon spelend op dat domme klein fietsje soms. Willem en ik reden op een tandem en Willem fietste en ik zat achterop de klarinet te spelen. En Rodi liep een beetje met zijn banjo naast. En dat was net gek genoeg dat dit mensen niet verveelde, maar toch aandacht trok. En overal waar we heen gingen, hey, jullie zijn die mensen met die gekke fietsen,
ja,
toch?
Ja, dat valt op.
Ja,
in een leuke manier. Ja. Want er zijn mensen die vallen op, maar dat is doodvervelend. Oh, je wordt zo dood geplatterd.
Als je daar rondloopt als toerist, je krijgt elke 3 seconden een folder in je hand. Je wordt helemaal gek. Je wil al die mensen in elkaar schoppen.
Ja,
de
laatste keer. Ik ben er vaker geweest als bezoeker inderdaad. En het zijn dit soort dingen wat je beschrijft, dat je denkt, oh leuk, ik heb 1 keer ben ik ook bij een show wezen kijken. Was uiteindelijk fantastisch. Alfie Brown, Britse comedian. Omdat degene die dus voor hem flyers uit stond te delen, die had zo'n goede pitch.
Oh, ja.
Op rijm en gewoon in een lekker metrum. En ook gewoon echt, die zei ook, mag ik 1 minuut? En het was ook echt 58 seconden. Ja. Oké, deze pitch is zo goed. Ja. Jij wint. Nu gaan we naar de show.
Ja, dat is niet de laatste keer dat we er waren, toen liepen er 2 Amerikanen daar. En toeristen. En ik zat koffie te drinken zo en ik zag het gebeuren. Die liepen daar en er stond echt zo'n batterij van mensen met flyers. Daar heet het uit te delen, echt voor onze venue. Zoiets, weet ik veel. En die zeiden tegen iedereen, nee, wij nemen uit principe geen flyers. Maar ik dacht, oh, je hebt echt zo'n rottijd als je nu op het fringe loopt als toerist en je neemt uit principe geen flyers mee, omdat het slecht is voor het milieu. Nou, dan gaat het niet worden, denk ik.
Ik moet ook altijd denken aan een fantastische grap van Mitch Hedberg. Deze comedian die de grap had. Handing out flyers is like saying, here, you throw this away. En dat is ook echt...
Mitch Hedberg is zo meesterlijk. Dat is meesterlijk.
Maar goed, Edward, en zo kwamen we bij Nieuw-Zeeland.
Wij mochten naar Nieuw-Zeeland. We kregen een uitnodiging om daar op dat Arts Festival, gigantisch festival, ook heel veel theaterzalen, gebeurde van alles. En het was al ontzettend leuk. We kwamen er rond. We zagen al dat de publiciteit erg goed voor elkaar was. We zagen vaker onze poster. Die zagen we op een gegeven moment ook zo op de zijkant van een bus 4x4 meter voorbij komen. Ja, je bent dan altijd te laat om er een foto van te maken. Dus die hebben we niet, maar we hebben die bus wel vaker voorbij zien komen.
Wat gek.
En het was een super mooi groot theater. Was het 1500 stoelen?
1300. Wellington Opera House.
Wellington Opera House. En die was ook 4 avonden uitverkocht.
Wat gek.
En het was echt 1 groot feest om daar te staan. Voordat we erheen gingen, was natuurlijk de corona was al in de wereld. Maar het leek erop dat dat allemaal goed ging. En
dus we zitten zo begin 2020.
Precies, er was nog geen lockdown in de wereld.
Klopt.
Ja.
Nee, er was wel iets in China al gaande. Die hadden wel al dingen afgesloten.
In China.
Daar was wel al iets afgesloten, maar in Europa waren wij ervan overtuigd dat het allemaal nog wel goed was.
Precies, en we volgden dat natuurlijk wel en hoor je er en der die berichten. Maar we dachten, nou, we zitten nu hier, dat gaat allemaal goed.
Een eiland.
Op een eiland.
Oh ja, ik wil één klein dingetje tussen haakjes. Deze grote grijze vriend hier naast mij, daar zat ik mee in het vliegtuig, Willem.
Nee, inderdaad.
Ja, dat ga ik zeker wel zeggen. Nu kan het. Aan het einde van het verhaal gaan we erachter komen of hij de schuldig is geweest voor Nieuw-Zeeland. Maar dat terzijde, nee. Deze man die was toch verkouden in het vliegtuig, jongen. Het was niet te doen. Die gast die was toch aan het snotteren.
Hoesten
en snotteren.
Had je nog net carnaval gevierd?
Nee, dat niet eens. Het was echt. Nou goed, dat terzijde. Ja. Maar goed, met die...
Maar toen we eraan kwam, was er nog geen case geconstateerd in Nieuw-Zeeland.
We hadden een toptijd en die shows die liepen fantastisch. Gewoon alles voor elkaar, mooie zaal. Drie avonden daar een geweldige show gedaan. En het was, we stonden klaar op de vierde avond. Iedereen was in zijn pak en in de schmink. En we stonden zo goed als klaar om het toneel op te gaan. En toen kwam het bericht binnen. Bij deze, vanaf dit moment is het hele festival geannuleerd. Er gaat nu niks meer spelen. En dat was precies die dag dat bij onze show al die boekers uit Azië en Australië zouden komen kijken.
En niet alleen dat, maar een grote held van mij, de beroemdheid die ons is komen kijken in Edinburgh. Dat wisten wij niet dat hij er überhaupt was. En het bleek, hij is de kleine, ik weet niet meer hoe die heet, maar hij is de kleine van Flight of the Conchords.
Oh,
ken je dat? Brett, volgens mij heet hij.
Ik weet van allebei de namen niet, maar Flight of the Conchords.
Ja, is te gek. En die heeft ons in Edinburgh gezien.
Ik heb ook echt een business socks aan.
Oh ja, zo'n goed liedje is dat. zo grappig die liedje. Anyway, die kleine, volgens mij die Brad, hij is in Edinburgh zoals komen zien. Dat wisten wij helemaal niet. Ook net waar. En het bleek, wij werden in Nieuw-Zeeland verteld dat door hem, hij heeft ons aangeraden bij die festival. Dus door hem waren wij naar Nieuw-Zeeland gekomen. En hij zou naar die vierde show komen om ons te ontmoeten en een handje te geven. En daar keek ik in ieder geval heel erg naar uit.
En we zaten sowieso in een high. Want de avond daarvoor, want dit was een zondagmiddag namelijk.
Ja,
een middagvoorstelling doen. En de zaterdag hadden we gespeeld. En toen kwamen er ook hoogpief, maar dat waren meer diplomaten en weet ik het allemaal. Die kwamen ook kijken. En toen was de ambassadeur er ook, die dame, een hele vriendelijke dame was. Toen gingen we op de foto en het was gezellig. En iedereen, weet je wel zo. En iedereen was nog knuffelig en gedag zoenen en weet ik het. En de dag daarna was het gewoon in één keer, bam, klaar. Overigens, niet door Willem, want we kregen toen... Nee, het bericht was toen, er was iemand uit Australië die al wist dat hij... die had al een test gedaan en die was naar Nieuw-Zeeland gegaan.
Die had
niet de uitslag afgewacht. En die was toen naar... Dus ze wisten nog niet eens of het daadwerkelijk in Nieuw-Zeeland was. Maar omdat ze hadden gehoord dat hij naar Nieuw-Zeeland was gegaan, hebben ze alles afgesloten en was Nieuw-Zeeland afgesloten.
Maar hoe...
En, sorry. Nee, ja, zie ik nu. Ja, ja. Dan ga je. De dag, dus die was klaar. En we hadden allemaal bedacht, ja, hier kom je ook niet elke dag. Dus laten we, weet je wel, nog even rondreizen of zo dingen. Ik zou met onze manager Els Linda, zou ik naar het andere eiland gaan. Is dat dan het Noordereiland, toch? Zo.
Zuidereiland.
Het Zuidereiland. We zaten op het noorden, ik zou naar het Zuidereiland. En toen hadden we de dag daarna hebben we de boot genomen naar het Zuidereiland. En toen dus overnachten we daar. Toen de volgende ochtend was het hier avond. Dat was die beroemde 7:00 s'avonds. Persconferentie van dat Rutte toen zei, nou, alles gaat dicht. En wij zaten ernaar te kijken en we dachten, maar er gaat nu alles dicht. En toen zagen we ook in één keer al het nieuws, die vluchten gaan niet meer, dat gaat niet meer, en weet ik het allemaal. En toen zijn wij, dus iedereen heeft toen een individuele keuze. Jij bent nog gebleven, bent nog gaan fietsen. Jij bent ook nog gebleven, volgens mij, even.
Ja, maar het dolfijnen zwemmen en het fjorden roeien ging allemaal helaas niet meer door. Nee. En ik zou nog op die brug af gaan springen waar het bungee jumpen was begonnen.
Ja.
Maar het is allemaal fucking niet doorgegaan.
Ja. Super, en jij bent naar Azië gegaan, geloof ik?
Nee, niet per ongeluk.
Oh ja, maar dat was het, ja.
Want, nee, het was grappig, want dat was een soort paniekmoment. En we gingen met z'n allen splitten. Iedereen deed maar wat. En ik had mijn vrouw en kind, die toen echt baby was. We hadden ons baby mee. En gelukkig is mijn vrouw nog veel slimmer dan ik, want ik wilde gewoon gaan fietsen. Met Sanne hadden wij een plan om met fietsen door de hele Zuidereiland te gaan bikepacken. Mijn vrouw zei, nou, dat ga je het mooi niet doen, we gaan gewoon naar huis. En wij konden vrij snel vluchten omboeken en voor geen extra geld. Maar de enige, want het ging steeds een vlucht niet of wel een vlucht niet. En uiteindelijk, de enige manier dat wij naar huis kwam, was met een layover van 40 uur in Osaka, Japan. En dat hebben wij. En dat was super leuk. We zijn naar een strandtent gegaan. En mijn vrouw is naar de onzin, naar de spa geweest. En ik ben met de baby de stad ingegaan en naar de strand. En het was fantastisch. En wij kwamen vrij makkelijk in lege vliegtuigen thuis. Maar Sanne had een ellende van een reis die 3 dagen duurde voordat je überhaupt thuis kwam.
Ik heb eerst nog anderhalve week geprobeerd door Nieuw-Zeeland te fietsen. Maar dat was ontzettend niet leuk. Uiteindelijk inderdaad, die vlucht was ook niet leuk.
Maar als je zegt, dat was ontzettend niet leuk. Want ik neem aan hostels of hotels ook allemaal dicht.
Dat ging allemaal dicht. Je kon nergens meer terecht. Nee, dat was heel vervelend.
Nee, want wij gingen vrij vroeg terug. De technici waren al teruggegaan. Die hadden sowieso al vroeg. Die gingen meteen. En ik had nog een optie staan voor Els Linda, manager. En ik dan van, nou ja, we konden eventueel een eerdere vlucht nemen. Maar moest je wat bijbetalen. Dus ik dacht, ja, hoe erg is dit nu? Weet je wel, ik wist het niet helemaal zeker. Maar we hadden wel meteen de boot teruggenomen weer naar het andere eiland. En toen dacht ik, weet je wat, daar is de ambassade voor. Ik ga gewoon naar die ambassade. Vraag, ja, wat moet ik doen? Weet ik veel. Want wij hadden allemaal andere ideeën. Weet je, de een die dacht, ja, ik blijf gewoon, het is wel goed, het loopt allemaal wel los, weet ik het. En we kijken wel. Het ging naar de ambassade. En toen, ik zo, ja, van slapstick en dingen. En toen hoorde ik zo achter ergens in, oh, ja, kom maar, wacht, ik kom eraan. Dat was de ambassadeur. En die zei, ik zei, ja, ik was, ja, we volgen nu het nieuws en zo een beetje. En wat, nou, wil je het echt weten? Ja, hoe eerder je weg kan, ga. Zei ze toen, echt gewoon gaan.
Niet wat je wil horen op dat moment.
Nee, ze zei, je moet gewoon gaan. Dus toen heb ik tegen het festival, vroeg ik meteen om die eerdere vlucht. En wij hebben ook, nou, het was niet zo lang als jouw vlucht, maar wij hebben ook echt, ik weet niet waar, ik ben Dubai, Amerika, ding. Ik heb de hele wereld gezien om weer in Nederland te komen. Het was zo belachelijk, die vlucht. En ook paniek op een vliegvelden ook. Mensen die niet wisten of ze naar afstand moesten houden. Omdat het gewoon de eerste dag was. Dus dan ging iemand, die ging net iets te dichtbij staan. Er werd iemand anders weer kwaad. En nou ja, en alle Aziaten liepen al met mondkapjes. Maar die, nou ja, het was allemaal gedoe, joh. Het was echt, ja. Wij horen wel eens van die verhalen van andere artiesten die dan in Nederland. Die corona, ja. Ja toen konden we ineens die avond niet meer spelen, weet je wel. En dan staan ze in, ik noem geen theater, maar ergens in een of ander theatertje ergens in Nederland. En wij moesten gewoon.
Ik kon die avond niet naar een try-out podium in Pepijn.
Weet je, wat ook allemaal wel vervelend is of zo. Maar als je gewoon daar vast zit en met je familie en gedoe en dingen en ambassades en fietsen. En die moeten ook allemaal terug. En je spullen ook, weet je wel. Alle decor dingen, alles moest nog terug. En hoe ging dit? En we wisten het niet.
En hoe is dat teruggekomen?
Ja, het is allemaal gelukt, maar het duurde gewoon een stuk langer. En het was allemaal gedoe.
Dat je op korte termijn nodig hebt.
Precies. Het was heel handig.
En hoe was jouw terugvlucht? Want er wordt al een paar keer gezegd, jij had echt een zware terugvlucht, Willem.
Sanne,
sorry.
Ja, dat is ook weer een heel verhaal. Maar ja, uiteindelijk, die reis heeft 60 uur geduurd.
Nieuw-Zeeland is normaal ook al lang vliegen, maar vanaf, niet 60 uur.
Ja, vanaf dat ik het hotel uitkwam. Ja, het was zelfs officieel verboden om van het hotel naar het vliegveld te reizen. Maar ja, wat moest je dan? Ik kreeg een taxi en die ging mij dan toch wel naar het vliegveld brengen. Maar elk moment kon je dan toch worden aangehouden daar. En dat niet de bedoeling is dat je. Nou, maar dat lukte. Maar vanaf daar duurde het 60 uur voordat ik terug was op Schiphol. Maar toen was ik wel terug op Schiphol. Toen waren ze wel nog mijn fiets kwijt. Die was wel mee al die tijd. Maar op Schiphol waren ze hem kwijt. Dus dat duurde toen nog 2 uur extra voordat ze die hadden gevonden.
En wat 60 uur moest je heel vaak overstappen? Wat was het nu?
Nee, ik moest zeker 3 keer 10 uur wachten.
Oh, dat is.
Dat begon met dat ik in Auckland aankwam op het vliegveld en dat ik niet mee mocht met het vliegtuig waar ik voor geboekt had. Dus uiteindelijk kon ik met een ander vliegtuig mee. Dus het begon met 10 uur wachten.
Lekker.
Nog één korte domme anekdote. Dat ook van die taxis in Nieuw-Zeeland. Want jij was een paar weken, toen is het echt op slot. En toen ik een taxi met vrouw en kind pakte naar de vlieghaven, was een paar dagen daarvoor. Toen mocht het net wel met die taxi. Maar we zaten in de taxi met een oudere mevrouw ons te rijden in Auckland. Die hele tijd die dame aan het hoesten. En wij steeds keken en uiteindelijk zag ik, denk dat zij voelde ons aan, dat wij zo elkaar aankeken. Zij zei, don't worry honey, I didn't got the corona, just 30 years of cigarettes. Dat was dus zo hard lachen.
Voordat we naar het trauma gaan, wel één ding.
Oh, jezus, het trauma nog.
Ja, ja, nou heb je trauma opgegooid. Dan gaan we doen ook. Want je had het over Edinburgh, over kindervoorstellingen. Mijn dochter heeft jullie een paar weken teruggezien. Dat is volgens mij heel tof geweest.
Echt waar, het concertgebouw, ja.
Hebben jullie voorstellingen gedaan met het Concertgebouworkest. Maar voor, volgens mij zijn dat echt 700, 800 kinderen per show.
Ja, meer denk ik.
Ja, er waren behoorlijk veel kinderen. En we deden twee vrije voorstellingen ook. Ja, dat was... Ja, weet je, van die kindervoorstellingen is niet onze core business. Maar we vinden het wel altijd te gek als de kinderen in de zaal zitten. Ook, weet je wel, zo, dat is altijd fijn. Dus met zoiets als dit denk je dan soms even na. Tenzij je gevraagd wordt door het Concertgebouworkest om in het Concertgebouw zo'n voorstelling te maken. Dan denk je eigenlijk niet na. Dan denk je, maar dit is het beste orkest ter wereld. Dus dan ga je dat doen. En het was heel leuk. Het was,
ze was heel enthousiast.
Ja, het was heel tof om te doen. En dat orkest is bizar. Het is bizar goed.
En hoe is dit voor jullie? Want jullie zeiden al, allemaal multi-instrumentalist. Maar sommige instrumenten dat je denkt, nou ja. Ik kan dit stuk spelen, want ik weet waar ik mijn vingers op welk moment moet zetten, maar meer ook niet. Waarbij ik heb jullie horen spelen een keer, liepen jullie rondjes door de foyer in Tiel, omdat ik dan naar een andere voorstelling ging, dat ik denk, zijn jullie allemaal best goed in spelen? En houden jullie zelf een beetje naar beneden. Maar dan sta je dus naast het Concertgebouworkest met gewoon...
Mensen die het echt kunnen.
De wereld. Hoe?
Ja. Zij zijn heel goed, maar ons trucje, dat kennen zij niet.
Nee, we hebben ook wel, we speelden minder dan wat we normaal doen in voorstellingen. Zoals iets meer acteren en iets minder muziek maken. Alhoewel we nog steeds iets van 8 stuk of zo moesten spelen. En dat was gewoon heel hard studeren. Gewoon zorgen dat je het, een beetje wat jij zei over Edinburgh eerst. Gewoon als je huiswerk goed gedaan is, dan werkt het. En we hadden gewoon die stukken goed ingespeerd op het meest weirde instrumentarium wat je kon bedenken. Van draailieren tot elektrische saxofoons en gedoe, weet ik het allemaal. Maar
je zit natuurlijk toch vast aan, wat hebben jullie niet?
Ja, dat is het. Ja,
precies. Ja. Maar we begonnen het stuk in het orkest met ons eigen instrumenten. Ja. En ja,
onze eigen.
Wat in principe je hoofdinstrument hoort te zijn. En nou, dat voel je toch wel. Een soort spanning. Als ik daar zit met mijn klarinetje. Tussen de klarinetsectie van de Concertgebouworkest. Dat is ook zo überhaupt de eerste dat ik in een orkest zat. Sinds dat ik 9 was of 11. Ja, dat voel je wel als een soort, nou hier gaan we wel. En ik heb ook meegespeeld met die partijen. Heel slecht. Maar wat leuk is, dat is zo'n fantastisch orkest. En die mensen hebben niks te bewijzen. Iedereen weet heus wel goed, dit zijn de beste orkestrale klarinetisten in de wereld. Die hebben niks. Dus die vinden het alleen maar leuk dat je daar zit. En die zijn super warm en welkomend. En het kon eigenlijk niet leuker verlopen. Want ja, het was it's a once in a lifetime. Hopelijk niet once in a lifetime, maar dat gevoel van, jezus, ik zit hier in het midden van dit orkest. Dit had ik nooit gedacht als class clown op conservatorium. Dat ik ooit in mijn leven tussen de klarinetisten van het Concertgebouworkest zou zitten.
En weten jullie hoe zij er naar kijken? Want ik ben ook wel eens mee geweest als ouder. Want school gaat elk jaar naar zo'n voorstelling. Wat ik heel leuk vond om te zien, is de lol die spelers van het orkest hebben. Want ik heb echt het gevoel, die mogen een keertje gewoon vrij spelen, zeg maar, zonder dat ze in dat strakke stramien van het Concertgebouworkest.
Misschien gek om te zeggen, maar ik heb minstens 10 orkestleden gehoord die zeiden dat ze nog nooit zoiets leuks hadden gedaan.
Ja.
En dan was het niet eens van alle educatieve dingen die ze ooit hadden gedaan, maar dit was het leukste wat ze ooit hadden gedaan. Ja, dat is wel een aardig compliment.
Ja, te gek. Het valt buiten de scope, zeg maar, van de podcast. Maar ik heb nog nooit iemand gehoord die met die mensen heeft gespeeld. Maar om dat te zien vond ik zo grappig. Ik was ook bij Lowlands afgelopen jaar, Noord-Nederlands Orkest. En die spelen dan veel muziek voor de Alfa, waar op een zondagochtend 1 uur 20.000 man mee staat te zingen met de Harry Potter melodie.
Ja, dat is toch te gek.
Holy shit, we zijn opeens rocksterren. Wat is hier aan de hand?
Ja, ze hadden het denk ik hier ook een beetje, maar ik denk ook dat is mijn theorie, dat is van de koude grond, maar voor het Concertgebouw Orkest is dit ook niet de core business.
Nee, dat is waar.
En de dirigent die uitgenodigd was, een Chinese vent, die het echt hartstikke goed deed, maar dit was ook niet zijn core business. Dus we zaten met z'n allen in hetzelfde schuitje. En niet dat ze er een hekel aan hebben, dat niet. Maar we zaten gewoon allemaal in hetzelfde schuitje. Van nou, dit doen we normaal eigenlijk niet zo heel vaak. Maar laten we er dan nu iets heel gaafs van maken, weet je wel. En ze hadden fantastisch repertoire. Ze hadden echt, echt heel gave dingen. Gewoon, weet je wel, waar normaal gedacht wordt voor kinderen. Nou, laten we nou eens met een beetje Mozart en Bach beginnen. Want dan hebben ze een beetje introductie. Was het hier met gestrekt been gewoon meteen de vuurvogel en allerlei andere onzin keihard er doorheen. En echt wel orkestraal vuurwerk. En dat werkte gewoon heel goed. Want voor die kinderen was dat heel herkenbaar. Weet je al, dat het is filmisch. Het was gewoon heel filmisch allemaal. En dat werkte.
Hey, Wouter hier. Ik heb een dikke tip voor je. En dit keer niet om een show te bezoeken, maar voor je vakantie of voor een stedentrip. Ik doe namelijk wel eens aan huizenruil. En dat doe ik via homeexchange.com. Huizenruil is precies wat je denkt dat het is. Jij verblijft in het huis van iemand anders, terwijl diegene in jouw huis verblijft. Dat scheelt een hoop geld en het is echt een stuk persoonlijker en leuker dan in een tent, een hotel of een huisje te verblijven. Homeexchange.com regelt alles en zorgt dat je goed zit mocht er toch iets misgaan. Je hoeft je dus echt geen zorgen te maken. En je kan ook nog eens punten verdienen. Met die punten kan je in iemands woning verblijven zonder dat er per se iemand in jouw woning komt. Nou, superhandig. Waarom vertel ik je dit? Omdat ik er zelf van die punten mee verdien en ik ook een weekendje weg wil. Zo simpel is het. Wil je meer weten? Kijk dan even op homeexchange.com. Laten we naar het trauma gaan. Ik ben nog nooit zo enthousiast over een trauma.
Geloof ons, wij zijn ook niet enthousiast.
Moeten we tissues halen? Is het,
nee, het is niet huilen. Maar het is wel...
het was toen wel een beetje huilen.
Het was toen wel een beetje huilen, ja. Huili was het.
Nee. Zal ik beginnen? Ja. Nee, want ik denk dat ik het lichtst trauma erover aangehouden heb. Van ons allemaal. Wij hebben... Jij ook niet? Ja, jij ook. Willem ook niet zozeer, denk ik.
Oh nee, maar, ik het meest. Oh, sorry.
Hij was heel kwaad.
Okay. Ja, hij was heel kwaad, ja, zeker.
Ik ook. Ben niet kwaad, hij ook. Was gewoon heel...
Het maakt niet uit.
Ja.
Ik ben zo ongelooflijk benieuwd waar dit
heen gaat. Nou, ook toevallig oud ons tweede stint in Edinburgh. Dat was 2 jaar geleden. Toen... unknown to us.
Als de 3 letters uitgesproken worden, weet je meteen waar het trauma over gaat. Dat is het grappige. Tot nu toe heb je geen flauw idee. Straks worden er 3 letters uitgesproken en dan in één keer, oh, oké, okay, gaan we die kant op.
Ik ben benieuwd als je dat zo herkent snel. Maar, nee, dat gelukkig niet. Nee, er kwam een scout langs in Edinburgh 2 jaar geleden van BGT.
Britain's Got Talent.
Britain's Got Talent. Ja.
Nou ja, moeten we de rest nog uitleggen? Of,
nu wil ik zeker de rest.
Wil je
horen.
Gewoon alleen het aantal kruisen horen?
Nee. Ik wil de hele.
Want het is meer dan 1.
Kruisweg wil ik horen.
Ja, spoiler alert, het is meer dan 1 kruis.
Spoiler alert. En het is trauma en het is meer dan 1 kruis. Dus,
en het is korter dan 20 seconden. Nou, daar gaan we.
Ja. Nou, dus die scout kwam kijken en die kreeg een e-mail van... Ja, BGT is niet de eerste keer dat wij flirtaties hebben gehad met dat programma. Maar in het verleden fizzelt dit altijd out na een paar gesprekken. Maar dit keer bleek het net echt te zijn. Er werd steeds e-mails exchange, management en dan met wij. En dan kwam er een videogesprek waar het toen echt bleek... Nou, we willen jullie echt op Britain's Got Talent hebben. En vervolgens kwam een enorme wekenlange discussies onder ons. Met heel erg verschillende meningen. Moeten we dit doen of niet?
En want waarom zou je dit wel doen en waarom zou je dit niet doen? Welke argumenten gingen er heen en weer?
Je zou het wel doen omdat stel je voor dat het goed gaat en je fair komt tot het wint. En het komt ook uit trouwens, les geleerd op Edinburgh. Want vooral wij zagen in de 2 Edinburghs die we hebben gedaan, de acts die gewoon niets, gewoon niets hoeft te doen. Elke avond, avond na avond, uitverkocht zijn. Zijn de acts die op tv zijn. Want ja, mensen willen gaan kijken naar iets wat op tv is. Als het goed is of niet, dat maakt niet uit. Hele goede dingen zijn daar geweest die vervolgens op Edinburgh spelen. Die voorkomen ook matige dingen. Die zijn ook uitverkocht. Dus ik dacht, wij dachten, nou, stel je voor dat het goed gaat. En we gaan nog een keer naar Edinburgh. Dan gaan we echt geld verdienen op Edinburgh. En zijn we ook een beetje, eindelijk een beetje roem op ons naam gezet.
Ja, en de andere kant is, als het niet goed gaat, dan heb je een trauma. Ja. Dat
en,
is
en, nee,
en het is ook, sorry hoor, heel even tussendoor. En het is ook zo dat, kijk, in Nederland spelen dat soort programma's natuurlijk ook. En daar hebben we ook wel eens, dat er wel eens een vraag kwam, of een babbel, of een ding. En daar speelt die discussie in het klein al, want kijk, ieders vader of moeder of oom of tante zegt, waarschijnlijk tegen jou ook, dat weet ik niet, zegt ongeveer elke dag tegen je, waarom staan jullie niet in De Wereld Draait Door? Toch? Dat is het ding. Zo, waarom sta jij nou niet? Dat moet je even regelen.
Alsof
weet je,
zo dat Thijs belt en zegt, ja, we komen volgende week.
Ja, onderweg. Precies, dat ja, ding. En dan, nou, op het moment dat er dan zo, al die artiesten die komen nu, en hele goede artiesten vaak, circusartiesten, dingen die over de hele wereld spelen, die spelen in die awardshows, of die nou, hoe moet je dat noemen, die talent shows. En dan, ja, wij, dat is ook weer helemaal niet onze wereld. Wij zitten daar helemaal niet in. Dus je denkt, nou, nee, daar heb ik helemaal geen zin in. Want wij zijn die theatergroep die graag tussen die coulissen en weet je al, met die concentratie dat willen doen. Dus dat houd je heel erg tegen. In Nederland dus al in het klein. Maar als je dan zoiets krijgt, ja, dan krijg je nog een veel grotere discussie. Want dan heb je het niet over Nederlands tv, maar dan heb je het ineens over, ja, BGT, dat ziet echt iedereen.
Dat is heel groot.
Dat is heel groot. Dat is ook niet alleen Engeland, maar dat is, dat weet je al, dat kan dan de hele wereld over. Dus dan ga je ineens twijfelen over datgene wat je denkt te weten. Weet je wel, dan ga je een beetje twijfelen. En beide kanten waren even sterk. Denk, dat ja, gevoel zeker heb ik. Beide kanten waren even sterk. Dus het was niet een volmondig, nou jongens, we hebben er zin in.
En wat voor invloed heeft het dan? Want je zegt, er zijn al heel veel gesprekken geweest tussen dat programma, tussen jullie management, ook met jullie zelf. Heeft dat invloed op wat voor gevoel je hebt bij wat voor kans je maakt? Of wat het risico is?
Nee, nou, wij hadden in de discussies dat met de situatie dat wij het wel zouden doen, hadden we überhaupt een gevoel van, nou, dat gaat in ieder geval niet volledig mis. Omdat we zijn in eerste instantie uitgenodigd. De meeste acts, die sturen allemaal audition tapes. Precies. Moeten allemaal voorrondes. Wij moeten alle voorrondes overslaan. Wij waren uitgenodigd door de programma zelf en we mochten meteen op de tv opname. Dus dat betekent niet dat je op tv komt, maar de tv opname, daar wordt een paar honderd acts opgenomen met de camera's en al, die mogelijk later op tv komen. Dus dat geeft een soort van vertrouwen. Nou, er is iemand in dat programma die heeft zeggenschap en die ziet ons en die denkt, nou, deze jongens kunnen het wel, dit gaat goed. Ja, we willen ze hebben.
En het is in al die gesprekken zo dat elke keer als je contact hebt, dan probeer je bij hoe zij babbelen over videogesprekken, maar ook hoe je manager reageert of weet ik het, probeer je een soort teken te vinden. Dat, zo heb ik dat
eigenlijk ervaren.
Wij zitten dan heel vaak de videobellen in de auto, omdat we daar de beste internetverbinding hebben. Dus dan zitten we voor onze repetitieruimte op een industrieterrein in de auto met de telefoon zo, want dan is het stil en heb je goed internet. En dan probeer je bij elke blik die twee van die productiedames, want dat zijn het, zijn twee productiedames, die gaan niet beslissen of het wel of niet doorgaat. Maar probeer je een teken in een blik of een opmerking of weet ik wat, of in het gedag zeggen of in het hallo zeggen. Oh, ze waren nu wel heel vriendelijk, dus waarschijnlijk gaat dit goed.
Ja.
Weet je wel, zo'n soort gevoel had ik elke keer. Nou ja, een kleine.
Ja. En uiteindelijk, tot, hoe zeg je dat, de road to wat uiteindelijk in de trauma zou uiteindigen, zijn er allemaal tekens geweest van, ja, dat hadden we eigenlijk beter kunnen weten. Ik vooral denk ik was de meest hardop stem van het wel toch wel voor te doen. Dat was een hele soort vaas over je ogen, dat allemaal uitgeblindeerd van ja, maar stel je voor dat dit goed gaat.
Voordat we naar de Rode Kruisen gaan, wat waren de rode vlaggen?
Nou, de eerste rode vlag was dat je... Ik heb het zo duidelijk op een lijst. Die eerste rode vlag was wat we steeds andere van die productiemensen te zien kregen op die videobellen,
ja,
voor de repetitiekamer in de auto. Allemaal elke keer andere meisjes, andere mensen, andere jongens. Waar je uiteindelijk had kunnen weten, nou, deze mensen kunnen en weten en helemaal niks. En die hebben helemaal geen kracht in de ding. Het moet altijd naar een bovenop. Dat programma, de scope van zo'n programma kun je niet bevatten. Het is zo groot. Elke stagiair heeft 3 stagiairs en 3 stagiairs hebben 10 stagiairs. Ja, het is een hele enorme piramid van mensen die wat programma, voordat je iemand tegenkomt die daadwerkelijk iets kan doen.
Ja, en in die piramide is het dus feitelijk zijn het, zoals wij het nu ervaren hebben, zijn het allemaal kleine programmaatjes. Dus het is, je ziet 1 grote tv-show, maar daaronder zitten de hele tijd productiegroepjes die weer artiesten uitzoeken. En die, dus jij pitcht jouw act aan dat groepje, die pitcht het weer naar een subproducent en die gaat uiteindelijk pas naar de grote baas, weet je wel zo. Maar dat zijn er, ja, ik weet niet hoeveel, maar wij hadden dus elke keer een ander clubje.
Maar die hebben dus onderling ook nog een concurrentie in plaats van dat ze voor het gezamenlijk doel gaan. Wij willen een heel tof programma maken.
Precies. Dus dat is een heel ander gegeven. Dus je denkt, oh, we zijn uitverkoren, maar feitelijk ben jij gewoon 1 gokticket van 1 van die productiegroepen.
Precies.
Van 1 stagiair die denkt, als ik een goede act naar voren schuif, dan haal ik je een baan uit.
Precies. Ja. Dat is een heel ander gegeven. Tenminste, zo ervaren we het nu. En we denken dat het zo is, maar ik heb niet de bedrijfsstructuur.
Maar toen waren we net te naïef of net te welwillend, omdat...
Te jong.
Te jong. om dat dadelijk te zien.
Al een jaar geleden, toen waren we zo jong.
Ja, precies. Nou, dat was de eerste red flag. Tweede red flag, de grootste. Wat we eigenlijk op dat moment de stekker had moeten trekken, is dat je voelt op een gegeven moment, als je een paar gesprekken verder bent, dan gaat het echt over de inhoud van die act. Er is al een datum gepland, alles van waar je daarheen gaat. En het gaat over wat je gaat doen daar. Dat je merkt per gesprek die je steeds hebt, dat je minder en minder controle en zeggenschap hebben in wat je daar daadwerkelijk gaat doen. Dus elke keer dat wij met een idee kwamen met, wij willen dit doen, wij willen dit scène doen. Dat is oké, maar eigenlijk willen we heel graag dit ook zien in dat scène. Oh ja, maar je moet wel echt laten zien wie jullie zijn in die 1,5 minuut. Dus we willen dit ook zien. En, dan wordt het... kan je dat echt niet erin krijgen? Ja, dan wordt het wel moeilijk.
Nou, dus waar wij al de twijfel hadden, zullen we meedoen? Hadden we sowieso al de twijfel met welke act zullen we dan meedoen? Maar dan krijg je daar bovenop nog de twijfel. Oh, ja, maar ze willen eigenlijk dat. Ja, zij zullen er wel verstand van hebben. Dus dan moeten we dat en dat en dat er ook in hebben. Dan moeten we daar 1 scène van maken. Hoe gaan we? Oh ja, nou. En dan wil je het soms al opgeven. Maar dan komt toch weer 1 van ons. Ik heb er nog eens over na zitten. Volgens mij, als we die overgang...
Voel je op zo'n moment nog de ruimte om te zeggen, we doen het toch niet als je er al zo ver in zit?
Je hebt zeker de ruimte. Alleen je zit zo in die high van...
Theoretisch kan je natuurlijk altijd zeggen, ik stop. Maar gevoelsmatig kan ik me voorstellen dat je op een punt komt dat je denkt, ja, maar... We zijn straks gewoon op tv.
Je ogen zijn groter dan je maag. Dat klopt niet helemaal, maar zo je snapt het.
Maar dit is allemaal na de punt dat je al in je hoofd hebt besloten dat we het gaan doen. Ja. Want als je dat hebt besloten, dan heb je alle tijd en ruimte om die aanpassingen die zij willen toch erin proberen te krijgen. Omdat je hebt in je hoofd al dat switch geswitcht van, nou, we gaan het doen. En dat had niet gemoeten misschien. Maar dan hebben we ook geen erg een verhaal. Maar in ieder geval, we hebben het.
Dank jullie wel dat jullie dit speciaal voor de podcast doorgebracht. Oh.
Precies. Jij moet een partijtje knippen, jongens. Van die ellenlange verhalen.
Ik vind het allemaal leuk.
Maar ja, uiteindelijk de red flags hebben we gewoon plat gereden met ons Toyota Yaris. En zijn we richting Manchester gegaan. Voor de dag zelf.
Want jullie hadden een goede herinnering aan Manchester.
Ja, precies. Het was hartstikke goed gegaan daar, ja. Daar waren die opnames inderdaad. En we zijn daar toen... Het kwam ook nog eens een keer slecht uit. Want we zaten midden in een tour. En sommige van ons hadden ook nog... weet ik het, een regieding hier en daar. Of weet ik wat. En dus we waren heel druk. En het zou... De dag voordat we ook in Snake moesten spelen, geloof ik. Okay. En de dag daarvoor speelden we ook nog ergens of dat niet. Ook nog ergens. Dus het was echt helemaal precies ingekapseld. Dus we moesten ook in 1 dag daarheen vliegen. Een hotel daar met z'n allen en weet ik het. Dus over investering, dat ga je dan ook allemaal krijgen. Maar over Red Flag trouwens nog even. Als je binnengehaald wordt, dan is de sky the limit, kan ik me nog herinneren. Dan is het, ja, die act. En ja, maar ja, wil je echt die act? Ze wilden een act met een neervallend decor. Hebben ze het over gehad toen nog. Ja, maar heel even, dat is een groot decor. Hè? Dat moet allemaal mee. Maakt allemaal niet uit. Kan allemaal. Gaan we regelen. Dat was echt helemaal aan het begin nog het gesprek. Naarmate je verder komt. Dus ja, we hebben het nog eens over gehad. Maar het is inderdaad moeilijk om dat voor elkaar te krijgen. Tot het moment dat je zelf je hotel aan het boeken bent. En ja, alles erop. En weet je, contracten, disclaimers, dingen, alles en
dat
zo.
Dat wij met de drie mannen op een kamer in een supergoedkope hotel naast de vluchthaven aan het zitten. En daaraan toe. En dan komt de dag, we gaan erheen. En van de eerste minuut überhaupt op Schiphol stond, de nacht voordat wij daar moesten gaan, was een opeenstapeling van gekke gebeurtenissen die eigenlijk allemaal alleen maar tot een ramp kon leiden. Van de eerste minuut. Dus we gingen een heel laat vlucht in de nacht nemen naar Manchester. Want de volgende ochtend moesten we al in het gebouw binnentreden om 8:00 ochtends. Want je weet niet wanneer je optreden is. Je moet daar om 8:00 ochtends zijn. En daarna hoor je het een keer wanneer je moet optreden.
Je moet daar zijn in je kleding.
In je kleding en make-up om 8:00.
Er is geen kleedkamer.
Niks.
Er is geen kleedkamer. Dat
maar nog een stapje terug. Want op Schiphol ging het al mis. Dat was de eerste mislukking. Wij stonden daar. Het was om al 11:30 s'nachts vlogen wij. En Rogier, daar een beetje om 11:00. We stonden in de rij voor een of ander EasyJet vlucht op hal F in Schiphol. En jij bent omver gereden door zo'n mannetje in zo'n suitcase karretje.
Ja.
Die je hele armen blauw maakte. Nou, dat was de eerste incident. Nou, dan moet je daar om 8:00 staan. We komen
de fiets
niet,
aan het zoeken.
Niet, voor het verhaal, maar we kwamen daar aan in dat super goedkope rothotel. Naast de.
Heel even, dat klopt toch niet helemaal? Hadden we een rothotel? Want we hadden, uiteindelijk hebben we zelf iets geboekt, namelijk.
Nou, we hadden echt zo'n ultra-budget rothotel. Want we komen daar aan in de nacht. Om 1:00 s'nachts kwamen we aan in die hotel uiteindelijk.
Ja,
en we waren allemaal andere mensen in de kamers die wij hadden geboekt. Dus ik klopt aan de deur.
Echt,
en er loopt een Engelsman in zijn onderbroek, in zijn slofjes. What the hell do you want from me? Om 2:30 s'nachts. Dus dan moesten we zelf. De lift was stuk in de hotel. Dus we moesten 7-5 treden omhoog. Steeds heen en weer met ons koffers. Het was al 2:00 s'nachts. En we moesten om 8:00 daar zijn in make-up en kleding. Dat was al een prachtig begin. En nou, dan kom je eraan in die theater in Manchester tussen honderden groepen. Al die kleine meisjes, dance troops en circus acts en singer-songwriters. En dan waren wij de grijze bejaarden met banjo's in rare pakken en snoren. We zagen.
Er zijn echt van die situaties, kan ik me nog herinneren, dat wij daar zaten of zo. En dan. En dan, want wat er ook, maar wat er ook gebeurt is, ze hebben dan zo'n soort green room, zeg maar. Maar er staan de hele tijd camera's.
Ja.
Dus dan moet je daar zitten. Dat zijn die beelden die je altijd ziet. En dan zeggen ze, dan gaan ze iemand interviewen of zo. Maar dan hebben ze mensen daarachter nodig. En ik weet nog dat wij volgens mij gevraagd hebben, ja, kunnen jullie anders even hier, weet je wel zo. En dan gingen wij daar zitten. En dan was er een meisje in een tutu en die ging een hoepelact doen, weet ik veel. En die moest dat dan uitleggen en die zat daar met haar moeder en dat uit te leggen. En dan weet ik nog dat ik tegen jou zei, zouden ze zelf ook niet een beetje raar vinden dat er nu soort twee grijze mannen zitten te kijken naar een meisje in een tutu hierachter. Wat doen die gasten hier? Waarom zitten ze daar? Wat is dat voor onzin? Het voelde al een beetje misplaatst om daartussen te zitten, omdat wij gewoon niet in die atmosfeer zaten. Behalve met die acrobaten, er was een acrobatenduo. Die twee gasten waren dat. Dat was een beetje een klik mee of zo, omdat je dan merkte. Nou, die,
ja, en die Koreanen Kung Fu Fighters, die hadden ook een goede klik mee. Maar
sowieso ook een. Ik bedoel, dit is er aan de hand met al dat filmen. Dit soort backstages zijn volgens mij ook al verschrikkelijk aan. Want je zit gewoon te wachten.
Ja.
Maar ook voor je concentratie is het een ramp. Iedereen loopt de hele tijd in te zingen. Ja. En toonladders en weet ik wat. Dan word je toch helemaal gestoord.
En je zit daar ook gewoon tussen mensen die inderdaad ook daar mochten zijn, maar die al uitgenodigd zijn om het een beetje mis te laten gaan. Dus er zitten ook wel een soort beroepsamateurs tussen die daar een beetje aan het inzingen zijn, maar eigenlijk aan het ploeteren door een toonladder. En dat je denkt, ja, dat voelde op dat moment voor mij ook een beetje als een red flag. Dat ik dacht, waar zitten we tussen? Ja,
want als dit zo kort geleden was, toen hadden jullie dus al 25 jaar een carrière waarmee je de hele wereld overgaat. Dan weet je, wij kunnen wel echt iets.
Ja, zeker.
Wij zijn niet deze amateurs die toevallig leuk kunnen hula-hoepen.
Nee, maar omdat er dus ook hele goede hula-hoepers tussen zitten.
Ja.
En weet je wat, er zitten namelijk echt die acrobaten die uiteindelijk volgens mij wonnen of die golden ticket kregen. Dat ze, Ja, dat is echt de top. Dat is helemaal
te gek, weet je.
Die kunnen dat heel goed.
Marcus Birdman, fantastische Britse comedian, is volgens mij ook heel ver gekomen bij Britain's Got Talent. Terwijl die ook echt al 20, 30 jaar speelt. Ja, jij bent al gewoon een fantastische comedian. Maar die heeft daardoor inderdaad echt gewoon een enorme push gekregen.
Ja. En daarom stonden wij daarom 8 uur 's ochtends in onze gekke pakjes met ons snoren opgeverfd. En dan kom je eraan. De eerste wat je doet is 3 miljoen papieren je hele leven wegtekenen. En dan de tweede wat gebeurt is, je wordt een beetje geleid door een kamer. En daar komt een psychotherapeut naar je toe. Ik ben de psychotherapeut van de dag, dus ik moet eigenlijk dingen met jullie doornemen. Met je dingen met jullie doornemen. Nou, stel je voor, ik wil zeker weten dat jullie snappen wat kan gebeuren binnen je hoofd als je weggezet wordt. En dat is een heel naar gevoel als je daar in een stille kamer met zo'n dame zit. En dan begon het echt.
Dat ik het echt gezegd heb.
Het voelt een beetje pushy, want zij moeten natuurlijk voor de regelgeving moeten zij zo'n dame rond hebben lopen. En zij hebben natuurlijk ook al veel vaker bij zo'n programma meegemaakt dat iemand kwaad wordt. Nou, als dat leuk kwaad is, dan film je het en dan heb je weer mooie tv. Maar het gaat natuurlijk 9 van de 10 keer als het misgaat, zijn er ook mensen die echt kwaad worden. En je hebt alles al weggegeven op je papiertje. Want we mogen alles uitzenden en alles, weet je al zo. Maar ja. Ze willen nog even dat extra dingetje wat ze volgens de wet ook moeten doen. Dus dan moet er zo'n dame langslopen. Dat is dan de counselor of weet ik het.
Dus we hebben dat allemaal getekend. We werden naar de backstage geleid. Ervoor zegt, jullie moeten hier rondhangen. Er wordt de hele tijd gefilmd. Af en toe wordt jullie gevraagd naar een andere kamer om een deuntje te spelen of een interview te doen. Prima. Dus dan was het zo'n beetje 9 uur, 10 uur 's ochtends. En dan wachten. Nou, rond 1 uur of 12, 1 mochten we naar een interviewkamer. Prima. Het ging maar door. Uiteindelijk rond 1 uur of 3, 4 uur 's middags mochten we ons technical run doen. Dus dan mochten we soundchecken en kijken. Je had heel krap de tijd. Hoe lang was dat?
10 minuten.
Kwartier, 10 minuten, zoiets. Om 1 keer op de toneel zelf je act te doen voordat de opname begon. Dat deden we en dat ging fantastisch. We deden ons act, alle sound engineers. Ah, dit is leuk, dit gaat heel ver. Dit wordt helemaal fantastisch.
Waar je achteraf ook twijfels bij hebt.
Ja,
ik
zeker.
Wel. Achteraf denk je, dat zeggen ze tegen iedereen.
Ik niet, want dat ging heel goed.
Nou ja, het ging ook goed, maar bij mij, ja, goed. Ja.
Nou, in ieder geval, de gevoelens waren gemixt. Maar ik had het idee dat dat goed ging en de mensen daar, waren enthousiast. En dan word je weer geleid naar die wachtkamer. Nou, op dat moment begon ook een mooie moment. Tussen de soundcheck en de opname, ik weet niet hoe, misschien door nerves of zo, heb ik een volle glas kokend water over mijn hand laten pleuren.
Oeh.
In vol make-up, alles. Helemaal gebrand. Het was rood en gezwollen. En in de backstage, voor al die honderden artiesten die daar zitten te wachten, was er 1 play met een kraan. En er was een rij, echt een lange rij. En ik stond daar met die brandwond op mijn hand. Dus ik dacht, ik moet het afkoelen. Dus ik ging gewoon door de mensen. Op dat moment lopen er al 2000 mensen die de eerste opnamesessie. Want er zijn 2 op een dag.
Ja, er zijn 2 op een dag. En we hadden die middag inderdaad volgens mij wel al te horen gekregen dat wij in de avondsessie zaten. Dat hadden we dan. Dat was fijn dat je überhaupt nieuws kreeg. Want je wist niet eens of je in de middag of de avondopname zou zitten.
Man.
En dat gebouw loopt dus vol met duizenden mensen publiek. Enorme fans die dat programma gewoon fantastisch vinden. En daar, het is druk. Het is de hele tijd herrie en druk. Sorry, maar dat.
Toen de hand. Dan moest ik lekker tussen de mensen in een publieks wc in mijn pakkie en sloffie en mascara in mijn wenkbrauwen mijn hand laten afkoelen. Nou, dat is gebeurd. Uiteindelijk ging dat. Ik kon het nog spelen. Geen gedoe. En dan begon het echt te wachten. Want de eerste opnamesessie klaar. Dan begon de tweede. Dan was het 8 uur, 9 uur, 10 uur.
En dan krijg je soms te horen, jullie zijn rond 9 uur aan de beurt.
Ja.
Ja.
En dan een tijdje later. Nee, het wordt waarschijnlijk een uurtje later.
Nou, uiteindelijk rond 1 uur of 11, correct me if I'm wrong. Rond 1 uur of 11 werden we naar beneden gebracht. Nou,
30
sorry.
30 uur nadat je je meldt.
30 uur nadat je al gewoon zit op een plastic stoel in dat wachtkamer. In je volle make-up en kostuum. 11 uur worden we eindelijk naar beneden gebracht. Nou, het komt zo. Jullie gaan zo opnemen. Jullie zijn 4de of 5de in de rij. Daar staan 3 of 4 acts voor ons op dat moment. 11 uur. Het loopt al meer dan 2 uur oud, de hele opname. Ja, dus
dat ook.
Niet alleen
zou
wij,
al lang klaar geweest zijn, die ook, hele opname.
Ja, die zou al lang klaar zijn. Maar niet alleen wij, maar ook Simon Cowell en al die helden, die zitten daar ook al 13 uur lang in de gebouw.
Ja, dus ja, ze is wel de tweede shift, ja, maar die zitten er ook heel lang.
Die al veel te lang, ja. die zijn er ook al klaar mee.
Ja.
Nou, dus wat gebeurt er? De 1 act, 2 act. Nou, nu zegt er 1 na voor ons. 1 voor ons na. Ja, sorry, ik kan helemaal geen Nederlands. In ieder geval, niet de 1 voor ons, maar de 2 voor ons. Ja. Die is geweest. Ja, wat was dat? Ja. Dat was een zoetzappige meisje die prima zong. Er zijn liedjes, maar zij was een marinier. Ex-marinier, war veteran. In volle ornaat.
Oh.
Dus, die krijgt een gouden knopje. Meteen. Ja, een meisje die kan zingen in dat volle mariniers. Die is net terug uit Afghanistan.
Met een tape.
Nou, met een tape meezingen.
Een pianotape.
Nou, ja, als ze niet gouden voeten en een hele act eromheen.
Nee.
Precies. Als een gouden buzzer is, doet alles sowieso een half uur langer. Want al die gouden stippertjes moeten weg voor de eerstvolgende act.
Oh, er komt helemaal van die troep uit het plafond natuurlijk.
Ja, precies. Dus die. Nou, dat is voorbij. Nu is het al 11:30. 11:30 komt de act voor ons. Dat is een troep Koreaanse taekwondo vechters. En die doen een stuntprogramma.
Fantastisch.
Fantastisch. Ik heb het op tv gezien. Ze hebben het uiteindelijk ook gewonnen. Of tweede, derde in de echte uitzending. Ook hun. Gouden buzzer.
Oh, weer al die troepen.
Ja. Dus al die
troepen. Het is en al die troepen plus de kans. Nou, een golden buzzer, daar ga je sowieso niet van uit. Maar ook de kans dat dan iemand nog positief eruit komt in vergelijking met 2 golden buzzers die er geweest zijn, wat nooit gebeurt. Ja, dan
daar kan je nooit meer overheen.
Nou ja, dan denk je, ja, wat gaan wij dan nu na? We waren hier vanmorgen om 8 uur. Ik was wel zo'n soort raar.
Volgens mij inmiddels 12:45 dat wij moesten.
Ja, ja, 12:30, 12:45 was het. En eindelijk moesten wij op. En die mensen, er waren net 2 golden buzzers geweest. Simon Cowell, die zit al 15 uur lang in die gebouw, net als wij. Ja, en dan komt deze vijf grijze Nederlandse klassieke op met een act waar wij een beetje op elkaars instrumenten spelen. Dus het is een heel knap act wat we doen daar. Een soort van mengeling van allemaal andere acts. Maar ik heb 1 hand op een klarinet en mijn mond en Rogier speelt de andere hand terwijl hij gitaar speelt. Terwijl Willem zijn hand op die akkoorden heeft van de gitaar. En met zijn andere hand plukt hij de bas wat Sanne de noten speelt. En Jaap die strijkt een viool wat Sanne onder zijn kin heeft. En slaat mij op de hoofd. Ik heb een roze motorhelm met een bekken erbovenop.
Volg je hem nog?
Niet helemaal, maar klinkt fantastisch.
Ja. Maar ja, dan komen die 5 grijze clowns op. Om 12:30 s'nachts na 16 uur in het gebouw. Nou ja, wij begonnen 10 seconden die act. Komt de eerste. Maak. Na 3 seconden later, maak, maak, maak.
Ja. En weg.
4 uur weg.
En je hebt dus ook nog, het duurt echt allemaal veel te lang dat ze dit aan het vertellen zijn. Maar maar jij vertelt het.
Het is
een
heel goed verhaal.
Nee. Dus dat bedoel ik niet.
De clue moet nog komen.
Oh, de clue moet nog komen. Nee, maar ook dat, die laten we zeggen, 10 minuten, kwartier voordat je op moet, word je ineens zo gepusht. Dat je, zo als je het hebt over dat je je moet concentreren voor iets. Zo heb ik het ervaren. Je moet nu daar. Dit. En ook die 2 presentatoren waren ineens heel onaardig, weet ik nog.
Mijn oortjes deden het niet.
Ja, en die zeiden, opschieten. Nou, hup, gaan. En dus in 1 keer was er een soort. Dus je moet vanaf 8 uur 's ochtends tot 12:00 s'nachts moet je wachten. En lief zijn en leuk en meedenken en in de flow blijven. En dan op dat moment ben je een stuk vee dat zijn ding moet doen en goed. Als je het niet goed doet, pas erop, hè. Ja, en dan dat. En ik denk niet dat dat jouw clue is, maar ik weet wel dat die buzzers kwamen. En dat er natuurlijk wat commentaar en dat soort dingen. Maar dat er vanuit het publiek natuurlijk ook gewoon kregen. Maar dat je ook een soort, kan ik me herinneren, een soort twijfel en een beetje een boe. Zo, zelfs het publiek dacht, nou, dit is wel. Het kan niet je ding zijn, maar dit was wel heel cru wat hier gebeurde. Weet je wel, zo'n beetje dat. Zo'n soort ding was. Maar goed, en nu de clue?
Nee, dat absoluut. Dat ben ik helemaal mee eens. En, maar de allermooie... Nou, eerste, nou, we krijgen die... Sorry, sorry, no, maar dit is allemaal belangrijk. En, maar we krijgen die vier X. En je kan niet voorstellen wat dat met je doet als je daar staat. Je weet, dit is opgenomen. Er zijn 2000 man in de zaal. Wellicht komt het op tv voor 30 miljoen mensen. Gaan je grootste failing in je hele leven zien. 30 miljoen. Je kan niet voorstellen wat doet wat je hoofd met je lichaam. Ik was er redelijk snel na een dag of twee overheen. Andere duurde iets langer, maar het doet echt iets met je. Je loopt
ik ben er nog
daar,
steeds niet overheen.
Ja, je loopt daar buiten.
Hoe,
op dat...
hoe komen jullie dan terug in dat gare hotel? Hoe
gewoon
hoe
heel erg.
Hiervan na, gewoon als je op stel, ja, maar jij bent... komt het podium af en dan?
Ik weet dat we taxi's namen. Ik twee was uur. Heel kwaad.
Twee uur s'nachts in de regen.
Zeg maar desillusie en kwaad om... Waar kan ik me herinneren, in ieder geval bij mezelf, dat het niet kwaad was omdat je... Alleen maar kwaad omdat je afgewezen was per se. Omdat je dat nog als optie ziet. Maar ik was gewoon kwaad op dat dit bestaat. Zo'n systeem.
Ja, ja.
Dus dat programma, het systeem, wat dat doet met mensen. En dan zijn wij nog vijf clowns die uiteindelijk s'avonds wel weer gewoon in snee kunnen spelen. En weet je al, dat komt dan uiteindelijk wel goed. Maar ik was zo ontzettend kwaad op het hele systeem van... Oh, ja, dit is feitelijk wat je vroeger op school ook had. Je hebt één bully en die mag schreeuwen. En dat vindt iedereen leuk. En dat gaat ten koste van iemand anders. En daarmee scoor je kijkers. En je gaat dus alles sterker maken wat er al een beetje leeft. In plaats van dat je mensen triggert om iets anders te gaan zien. Of iets nieuws of weet ik het. Of om de schoonheid ergens van in te zien. Nou, klinkt allemaal heel belegen. Maar dat was wel wat er door mijn hoofd speelde toen. Maar ik weet dat we in een taxi zaten. En dat ik aan Elselina vroeg. Maar Sanne, ja, die is even gaan lopen. die ging even terug naar het, toch zoiets ben je. Jij was ook...
Ja, het is zo'n raar moment. Weet je even niet hoe en wat.
Ja, ja. Nou, ik voelde dat allemaal ook. Maar ik kwam er het snelst overheen door het gedachtepad van... Ja, eigenlijk, als je de soort act bent wat dat soort mensen niet leuk vindt, ben je heel goed bezig in je leven. En dat geeft mij heel erg veel troost. En ja, dat klopt. Dit klopt wel. Maar ik doe iets absoluut wat Simon Cowell heel kut vindt. Ja, dan klopt het wel. Want dat is niet wat... maar in ieder geval, de mooiste, de clue van het allemaal is...
Wow.
Door, vind ik in ieder geval... door een heel flauw gedachte, grap van onze ploegje stagiairs. De mensen die... De jongere mensen
nou, dus
die...
Dus ook niet uitleggen, want ik weet wat je nu gaat zeggen. Dus ook niet...
Ik ga het niet zeggen.
Okay.
Ik ga het niet zeggen, heel volledig. Maar het allermooiste is, zij hadden bedacht dat onze mensen, zeg maar, van de BGT, onze representatives, van ons naar de show toe. Dat is een hele team van die mensen die ik net over had. Die hadden het grap bedacht om ons niet als slapstick voor te stellen aan de jury, maar als een heel andere naam. En dan zal het blijken tijdens zo'n act, hey, dat is helemaal niet een serieuze klassiek muziek kwartet. Dit zijn slapstick artiesten.
En dat even bedacht hebben dat we dus inderdaad dikke wenkbrauwen, belachelijke kleding en wij denken
een roze helm een roze met een bekken bovenop. Motorhelm met de...
Oh,
maar dat was, hebben we bedacht. En wij op dat moment wilden wij dat echt niet. En wij hebben er tegen gevocht, maar het mag niet. Het was hun beslissing. Jullie gaan optreden als de... En uiteindelijk is ons act toch wel uit honderden op tv gekomen. Wij zijn echt uitgezonden met die vier Krausen, met Simon Cowell die hardop zegt, that was utter torture over ons act. Maar er is geen enkel mens die dat gezien heeft en wetend, behalve ze echt ons gezicht te herkennen, omdat we staan er niet op, niet op hun kanaal, niet op YouTube, nergens als slapstick, maar als de fictieve naam die die productiestagiairs hebben voor ons verzonnen. Dus de schade die dit heeft gebracht aan ons carrières en levens is nihil.
Wauw.
Zo. Steek dat in je broekzak, BGT.
En zo wonderbaarlijk. Zoveel verhalen in deze podcast zijn al voortgekomen uit een opdrachtgever die zegt, weet je wat ons nou leuk lijkt?
Ja.
En dat is altijd een slecht idee.
Ja.
Dit is de eerste keer in bijna 300 afleveringen dat het toch goed uitkwam. Het was een slecht idee, maar voor jullie heeft het goed uitgepakt.
Ja.
Gek, super bedankt man. Heel erg leuk.
Yes. Ja, ook bedankt.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Ik hoop dat je het leuk vond. Als je luistert via een app waarin je sterren en dat soort dingen kan geven, doe dat dan vooral. Informatie en linkjes over mijn gast vind je in de omschrijving van deze aflevering. Luister je graag naar dit soort gesprekken? Abonneer dan in de podcast app waar je nu luistert. Wil je me helpen bij het maken van de Elektra Podcast? Ga dan naar elektrapodcast.nl en doe daar een donatie of word crewmember. Op elektrapodcast.nl kan je ook gratis lid worden van mijn nieuwsbrief. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!